Dankjewel voor deze mooie liederen die we zojuist hebben gezongen. Vonden jullie dat ook mooi? In sommige liederen werd geprobeerd om uit te drukken hoe groot God is. En daar wilde ik eigenlijk ook mee beginnen. Ik ben dankbaar dat God ons hier heeft gebracht, dat ik hier mag delen met het woord van de Heer. En we dienen een enorm grote God. U weet dat. En we proberen het ook vaak hem toe te zingen en uit te drukken hoe groot hij is. Maar dan nog halen we het bij lange na niet hoe groot God is. En ik geloof dat de meesten dit wel weten. Hij heerst over alles. Punt. Over iedere ademhaling, iedere voetstap die we zetten. Alles, hij heeft er een weet van, zo groot. En dat gaat nog veel verder. En die gedachte, die blijft me maar bezighouden. En ik weet zeker dat ik het al vaker hier heb aangekaart. Ik probeer uit te drukken hoe groot God is. Maar, we kunnen het gewoon niet bevatten. Maar David, die doet een poging. Om uit te drukken hoe groot God is. En hij beschrijft in zijn psalmen heel veel over de grootheid van God. En eigenlijk nergens anders dan in de psalmen wordt God zo hoog verheven. En terwijl David zijn psalmen componeerde en schreef, bouwde hij ook zijn geloof op. Bijvoorbeeld in Psalm 48, u hoeft het niet op te zoeken, mag wel, 48 vers 1, er staat: groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Psalm 77 vers 13, welke God is zo groot als onze God? U bent de God die wonderen doet, u hebt de volken uw macht getoond. Psalm 86 vers 8 en 10, er staat: geen God is aan u gelijk, Heer. Uw daden zijn zonder weerga. U bent groot, u doet wonderen. U alleen bent God. Amen. Volgens David verdwijnen al onze zorgen in de kennis van Gods grootheid. Met andere woorden, hoe meer we ook van hem weten, hoe meer onze zorgen verdwijnen. En om die reden prijst hij de grootheid van onze Heer ook op heel veel verschillende manieren. Het heeft allemaal tot doel om God te eren en ons geloof op te bouwen. Halleluja. Laten we samen lezen uit Haggai. En over bouwen gesproken. Haggai vers 2, hoofdstuk 2, vers 7 tot 9. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der Heerscharen. Vers 8, van mij is het zilver en van mij is het goud, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Vers 9, de toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Heere der Heerscharen. Op deze plaats zal ik heil geven, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Tot zover. Wat we uit deze tekst van Haggai kunnen opmaken, is dat het de wil van God is dat de kerk gebouwd zal worden. En u weet, de kerk is niet bij uitstek een gebouw, maar uiteraard, de kerk, dat zijn wij. De mensen. En door de geschiedenis heen heeft God altijd willen wonen te midden van zijn volk. Dat wilde hij toen en dat wil hij ook nu, vandaag. En door een roeping of een profetie heeft God steeds weer iemand opgericht of aangesteld die toegewijd was om bij te dragen aan dit verlangen van God. Bijvoorbeeld zien we bij Mozes hoe hij geroepen werd bij de brandende braamstruik. Hij werd geroepen om het volk van God uit het land Egypte weg te leiden. En ook was Mozes degene die zeer, maar dan ook zeer gedetailleerde instructies van God ontving om de tabernakel te bouwen. De tabernakel wat de woonplaats van God zou worden. En in die tijd was de tabernakel een tent en het kon ingepakt en uitgepakt worden. Maar het was een heilige plaats voor God, waarin hij kon wonen, te midden van de mens, te midden van zijn volk. En dezezelfde visie, dat God te midden van de mens wilde wonen, deze droeg koning David ook mee in zijn hart. En je weet wel, David, de man naar Gods hart. En David leefde met de visie om een huis te bouwen, om een tempel te bouwen voor de Heer. Maar u weet ook dat David was, ja, een apart geval. Net zoals wij, was het ook een apart geval, of niet, Adrie? Het was allemaal een apart geval. Maar de Bijbel zegt over David, dat David die had bloed aan zijn handen. En ondanks dat David dat diepe verlangen had om een huis voor God te bouwen, kon hij het zelf niet meemaken. Hij heeft het niet mogen doen. Maar wat hij wel mocht, dat was die visie die hij kreeg van de Heer om dat over te dragen op zijn zoon Salomo. En u weet ook, Salomo die uiteindelijk een prachtige tempel bouwde voor God om te kunnen wonen te midden van het volk. En net als bij het bouwen van de tabernakel zien we dat toen gestart werd met de bouw van de tempel, er was een enorme betrokkenheid van de mensen. Iedereen wilde meehelpen. Er was zelfs zo'n enorme toewijding en de mensen waren zo bereid om vele offers te geven, dat de priesters moesten zeggen, stop, kom niet meer. We hebben uw hulp niet meer nodig. Het is genoeg. Moet u zich vandaag de dag dat voorstellen? Het is voldoende. Stop ermee. Ze moesten het volk tegenhouden. Halleluja. En dan helaas, op een gegeven moment door ongehoorzaamheid, of dat men afdwaalde van God, helaas werd die prachtige tempel die door Salomo werd gebouwd, werd na ongeveer 400 jaar verwoest. Verwoest door de Babyloniërs. En het volk van God was terug bij af. Ze werden wederom in gevangenschap gebracht. En na bijna 70 jaar keert het volk onder leiding van Zerubabel weer terug van hun ballingschap. En het is in die tijd dat de profeten Haggai en Zacharia aan het profeteren waren over de herbouw van de tempel. En het boek Haggai geeft ons een stukje inzage aangaande Gods gedachten over de herbouw van het huis. Laten we lezen weer in Haggai, maar dan hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 1 tot 14. Ja, dat is best een stukje, maar laten we het lezen. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de Heer zich bij monde van de profeet Haggai tot Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Jozadak en hoogpriester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monde van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen. En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. Nu dan, zegt de Heer van de hemelse machten, welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten maar, raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Vers 9. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden wat jullie wel binnenhaalden. Maar wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom, spreekt de Heer van de hemelse machten? Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie, al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht met droogte getroffen. Zerubabel, zoon van Shealtiel en Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de Heer hun God had gedaan. Ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de Heer hun God gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de Heer. Maar Haggai, de bode van de Heer, zei in opdracht van de Heer tot het volk: ik ben bij jullie, spreekt de Heer. Vers 14 nog. Zo zetten de Heer Zerubabel, zoon van Shealtiel en gouverneur van Juda, en Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de Heer van de hemelse machten, hun God. Tot zover. Een heel stuk. En ik wil vers 9 nog eens met u herhalen. Er staat: jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden is door mijn adem vernietigd. En waarom? Spreekt de Heer van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Wat was hier aan de hand? Het leek erop dat ieder maar gericht was op zichzelf. Ikke. En misschien wel omdat ze net terug waren uit 70 jaar ballingschap, dacht het volk van: nou, na bijna 70 jaar ben ik eigenlijk wel aan een soort van rust toe. Het is nu even de tijd om aan onszelf te denken. We hebben al zoveel ellende gehad de afgelopen jaren. Het is tijd dat we eventjes voor onszelf gaan zorgen. En ik kan me er eigenlijk wel iets bij voorstellen bij die gedachte. Toch wel. Die gedachte om even in de rust te zijn. Even een momentje voor mezelf. Over 3 weken begint mijn vakantie. Pas. En ik moet zeggen, ik ben best wel aan even wat rust toe. Maar het volk had kennelijk zelf ook besloten dat het nu voor hen de tijd was om het rustig aan te doen. Het was niet de tijd om de tempel te herbouwen. En dat is eigenlijk wel een valkuil. Hè, nu even niet. En wat er gebeurde bij het volk Israël? Ze verslapten. Ze gingen een soort van achteroverleunen. En het resultaat was dat God geen centrale plaats meer kreeg waarin hij kon wonen. En deze profetie van Haggai wil besef brengen bij het volk. Pure spiegel voorhouden. En Haggai zegt: kijk naar die leegte. De droogte. Kijk naar de vruchteloosheid als God er niet is. U zaait wel, maar brengt heel weinig binnen. Ze kregen niet wat ze hadden verwacht. En er kwam best wat teleurstelling binnensluipen. En men raakte gedemotiveerd. Waarom gaat het nou toch zoals het gaat? Waarom krijgen we niet wat we hadden verwacht? We bidden ervoor, maar er gebeurt niks. En waarom, spreekt de Heer van de hemelse machten? Nou ja, we hebben het nu een paar keer gelezen. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is. Terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zichzelf. Auw. In Deuteronomium 28, daar zegt Mozes tegen de Israëlieten in de woestijn dat God zijn zegen geeft, dat ze nergens gebrek aan zullen hebben als ze hem gehoorzamen. We zullen nergens gebrek aan hebben als we hem gehoorzamen. Maar Deuteronomium 28 zegt ook dat het hun slecht zal vergaan als ze niet gehoorzamen. En ook daarin is God niet veranderd. God zegent ons wanneer we hem gehoorzamen en hij kan ons niet zegenen als we hem de rug toekeren. Hij kan ons niet zegenen als we hem negeren. Hij kan ons niet zegenen als we hem links laten liggen. Deuteronomium 28, daar leert God ons hem te gehoorzamen. En ik wil u aanmoedigen om in de vakantie Deuteronomium 28 eens door te lezen. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Zegt Haggai, een paar keer. De NBG-vertaling die zegt, let aandachtig op uw wegen. Ja, waar waren we ook weer mee bezig? Welke weg zijn we ingeslagen? Welke weg ben ik eigenlijk ingeslagen? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Gaat het eigenlijk wel goed? Hoe zijn mijn wegen vandaag de dag als het gaat om wat God wil? Weet u, alleen naar de kerk gaan is niet voldoende. Wij zijn geroepen om God te dienen. Wij zijn geroepen om ons in te zetten voor de bouw van het huis van God. En niet alleen letterlijk, maar de bouw voor het koninkrijk van God. En misschien omdat het volk zich toen te weinig had geëvalueerd. En misschien geldt het ook voor ons dat wij onszelf te weinig hebben geëvalueerd. Hebben we per ongeluk niet geluisterd? Of hebben we het niet gezien? Omdat we God hebben genegeerd. Dus voor ons geldt, en dat wil ik u ook meegeven deze vakantie. Laat alle dingen waar we zo druk mee bezig zijn geweest, laat het inderdaad even rusten. Haal die focus er vanaf. En laten we ons gaan nadenken over de bouw van het huis van God. En misschien heeft u er nooit zo direct bij stilgestaan. Maar u bent ook een bouwer. Een bouwvakker. Wij zijn bouwvakkers. En waarom? Omdat in vers 13 staat dat de Heer zegt, ik ben bij jullie. Ook al kunnen we het helemaal niet. We zijn wel bouwvakkers, want God is bij ons. En in vers 14 staat dat God Zerubabel en Jozua ertoe aanzetten om te beginnen. Begin maar met het herstel van de tempel. En weet u, er staat ook duidelijk, ze luisterden. Halleluja, ze luisterden. En terwijl Zerubabel het woord van God ontving, gebeurde er iets. Want als we het woord van God ontvangen, geeft dat kracht in ons binnenste. God, de Heilige Geest, wakkert ons aan. Als God tot ons spreekt en we luisteren, dan kan God tot ons doordringen. En dan horen we dingen en dan zien we dingen. En Zerubabel luisterde. En terwijl Zerubabel luisterde, werd zijn vertrouwen ook gebouwd. Amen, want God zei, ik ben met u. Het woord van God bouwt ons op en we staan op. En we krijgen moed. En er gaat een opwekking plaatsvinden in onze levens. En dat zien we ook hier gebeuren bij Zerubabel en Jozua. Twee leiders. Ze gingen het woord van God, wat God in hun hart had gelegd, ze gingen het, ze dachten, ze gingen het verzilveren. Ze dachten, we gaan het huis van de Heer bouwen. En die opwekking begon in de harten van deze mannen en ze stonden op voor het volk en het werkte besmettelijk.
En
het volk die werd ook gemotiveerd. En het begon te branden in hun harten. En ze gingen meehelpen om te bouwen. En vaak is het zo dat als er een paar beginnen op te staan, dan gaan er meer mensen opstaan. Zo werkt het. Die mensen zeiden inderdaad, ja, ik heb geen zin meer in al die rondjes draaien. Ik heb geen zin meer in mijn half-half doen. Ik heb geen zin meer om tegenslag te hebben. Ik heb geen zin meer om niet mijn doel te bereiken. En in dezezelfde tijd profiteert ook Zacharia. En dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Zacharia 4 vers 6. En nu vandaag de dag wil de Heer nog steeds wonen onder zijn volk. 2 Korinthe 6 vers 16 staat, want wij zelf zijn de tempel van de levende God. Wij zelf zijn de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft. En hij zei, ik zal in hun midden wonen. En ik zal in hun midden verkeren. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Wat een belofte. Wij zijn geroepen om de kerk te bouwen. U bent geroepen om de kerk te bouwen. En mensen zoals wij, we moeten in beweging zijn. We moeten iets doen, want als we niets doen, dat zo zijn mensen waarschijnlijk, als we niets doen, dan gaan we ons vervelen. En dan gaat het verkeerd. En daarom heeft God ons geroepen naar een kerk die speciaal is voor u. Hij heeft ons geroepen naar een kerk, een gemeente, waar iedereen iets kan betekenen. En waar de tijd wie zal komen, dat mensen ervoor zorgen om ruim voor aanvang van de dienst al in de kerk te zitten. Om er zeker van te zijn dat ze er kunnen zitten. Dat de tijden komen dat de geest de gemeente aanspoort om naar de bidstonden te komen. En dat er op een gegeven moment meer bidstonden georganiseerd moeten worden. Omdat de mensen hongerig zijn. Omdat de beeld en de omstreken hongerig zal worden.
Amen.
Onmogelijk? Ik daag u uit om God uit te dagen. Weet u, we kunnen roepen naar de geest van God. Maar de geest van God die is hier. Die is hier altijd geweest. Nadat het geen brandweerkozijnen was. Hij is hier altijd geweest. Maar ja, wij mensen willen het graag. We willen het graag goed regelen. Het moet zo. En heel soms denken we te ingewikkeld. Het huis van God is een plaats van bevrijding. Het huis van God is een plaats van vernieuwing. Het huis van God is... Ja, waarom zou dat niet kunnen? Waarom zou dat gewoon simpelweg niet weer gebeuren? Want we veranderen. Amen. Wij veranderen iedere dag. Het volk, de mensen, wij veranderen. Maar God niet. God wil ons altijd laten groeien. Weet u, ik ben ervan overtuigd dat ware vervulling gevonden wordt in het dienen van God. Hoe eenvoudig of hoe zinloos het soms lijkt. Begin te dienen. Begin alles los te laten. Maar door de Heilige Geest van God. Weet u, stel God centraal. Laat hem wonen in uw midden. Laat hem wonen in uw hart. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zullen we zoeken. En ik vind het ook mooi aan Paulus. Paulus is een stichter van kerken. Terwijl dat het toen voor zijn bekering leek dat er helemaal niet na dat zou gebeuren. Paulus was een grote stichter van kerken en we zien in Efeze hoofdstuk 19 dat hij afreist naar de gelovigen in Efeze. En hij gaat naar ze toe en hij vraagt, hey, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Weet u nog? Ze zeggen, de Heilige Geest, hè? We hebben helemaal niet van de Heilige Geest gehoord. We hebben wel gehoord van Johannes. Van de doop van Johannes. We hebben ons bekeerd, maar we hebben niet gehoord van een Heilige Geest. En het eerste wat Paulus doet, is hij haalt ze bij elkaar en hij legt ze de handen op. Helemaal niet ingewikkeld. Hij legt ze de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. En weet u waarom? Want Paulus wist dat het zinloos zou zijn om een kerk te beginnen zonder de Heilige Geest. Dan kun je net zo goed een voetbalclub gaan of een biljartclub gaan starten. Hij wist dat de Heilige Geest daar moest zijn. En ook vandaag, weet u, vele mensen zijn gelovig, maar ze kennen God niet. Ik zie dat ook vaak op de televisie en dan, ja, ik ben gelovig. Maar ze kennen Jezus niet. Ze kennen de Heilige Geest niet. Maar alleen de Heilige Geest kan hen dit alles openbaren. Mede door u en mijn eenvoudig handelen, u en mijn eenvoudig dienen. Dienen en ja. En als we het dan hebben over bediening. God heeft een bediening voor u. Ik weet niet hoe of waar, maar nogmaals. God heeft u niet geroepen om alleen maar naar de kerk te gaan. God heeft u geroepen om mee te bouwen aan zijn koninkrijk. God zegt vandaag. Let aandachtig op uw wegen. Evalueer uzelf deze zomer. Welke weg bent u eigenlijk ingeslagen? Maak een optelsom. Ik begrijp wat ik bedoel. En we kunnen geen bediening doen uit eigen kracht. En Paulus wist dat als we hij zei bij zichzelf, als we in Efeze een kerk moeten bouwen, dan moeten de mensen, de mannen en vrouwen vervuld zijn met de Heilige Geest. En samen met Paulus gingen ze eraan werken. En Paulus begon simpelweg iedere dag het woord te brengen daar. Op het plein, in het wijkcentrum. Niet in de tempel, want de tempel werd uitgezet. En helemaal geen ingewikkelde campagnes. En de Bijbel zegt dat vanuit de hele streek kwamen er mensen om te luisteren. En de Heilige Geest zorgde ervoor dat het woord aantrekkelijk werd. Mensen hoorden het woord, ze gingen terug naar huis, ze haalden hun familie en zeiden, kom mee, luister. Er staat een man die Paulus heet en die vertelt het evangelie. Luister, je moet het horen. Die God is op zoek naar mensen die hem willen dienen. Nogmaals, als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs sloegen de bouwlieden eraan. Ik wil het even samenvatten, lieve gemeente. Het begint met ons persoonlijk leven. En dit is de tijd om in de spiegel te kijken, om te evalueren en ook eerlijk te zijn tegen onszelf. Welke weg ben ik nu eigenlijk ingeslagen? Hoe zit het met mijn tempel? Waarin God woont. En ook in de kerkelijke situatie, in de gemeente, moeten we kijken. Hoe hebben we het gedaan? Staat God nog centraal? Hoe kunnen we ervoor zorgen om er zeker van te zijn dat God centraal staat? Halleluja. Vervolgens moeten we aan onze gemeenschap bouwen, aan het huis van God bouwen. U bent allemaal een bouwvakker, weet u nog. Zet God centraal in de kerk, zodat hij kan wonen in de kerk. En niet in het gebouw aan zich, maar in de gemeenschap, in onze harten. Amen.